Gemeente van Jezus Christus, iedereen hier in de kerk en vele anderen die buiten dit kerkgebouw meekijken en meeluisteren, hartelijk welkom in deze eredienst. Vanavond is onze gastpredikant dominee Brouwer uit Veen. Wekelijks is op vrijdagmorgen de kerkdeuren open van 10 tot 12. Iedereen kan vrij in en uit. Kom gerust, maak er gebruik van. Vanavond zijn er twee collecten. De eerste is voor het kerkbeheer. Ten tweede is voor het project van de vanmorgen gehouden scholendienst, de allerarmste kinderen op West-Timor. Voor alles wat nog komen gaat, geldt zo de Heere wil en wij leven zullen. Onze voorzang deze avond is gezang 8, de bedezang voor de predicatie. O God die onze Vader zijt, die het allentijd onze U tegenwoordigheid in Christus wil betonen. Wij nemen in uw naam vergaard, uw woord verklaard. Zie ons nu samen daartoe bereid. Uw geest komt bij ons wonen. Ontsluit het hart en mond van de dienaar. Wil hem en ons verlichten. Opdat hij uit uw heilverbond zichzelf en ons mag stichten. En wij op uw leer gegrond ons leven daarna richten. Misschien wat moeilijke tekst, maar waardevol van inhoud. Dat we alles in deze dienst wat we van de Heere God mogen verwachten. Dat God die ons samenbracht, in zowel de dominee die ons Gods woord uitlegt, als in ons die het woord horen, ons wil verlichten met de Heilige Geest. En daarmee God zelf het voor ons zeggen heeft en krijgt in ons leven. Laten we met elkaar zingen, gezang 8. We wensen elkaar hier, thuis, of waar we dan ook zijn, een gezegende en inspirerende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet loslaat de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij samen de Heere de lof toezingen, hier in de kerk en ook thuis met ons verbonden, met Psalm 108, vers 2. Ik zal, o Heer, uw wonderdaden, uw roem, de eer van God, aan de volken doen verstaan. En ook het zevende vers, een gebed om redding uit de nood voor vastgelopen situaties in je eigen leven, in ons land, in de wereld. O God, die het lands benauwdheid ziet, red toch uw volk uit zijn verdriet. Psalm 108, vers 2 en 7. Een beetje een moeilijk te begrijpen zin, zal hij vertreden en doen sneven. Sneven betekent verliezen. En wij gaan nu ons geloof belijden. En als je op God vertrouwt, dat is de overwinning. Dan overwin je de tegenstand in je eigen hart en ook in de wereld. De vijanden, de geestelijke vijanden, daar zullen we vanavond ook over horen in het Bijbelgedeelte. We beleiden ons geloof met de 12 artikelen van het geloof, de apostolische geloofsbelijdenis, en zingen daarna uit Psalm 86, vers 5, over de macht van God en de trouw van God. Al de heidenen door uw handen voortgebracht in alle landen, ook hier, zullen tot u komen, Heer. Psalm 86, vers 5, na de geloofsbelijdenis. Laat nu ieder van u en van jullie met mij in haar of zijn hart belijden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, en hij is neergedaald in de hel. Op de derde dag is hij, de Heer Jezus, weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel. En hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees, en ik geloof een eeuwig leven. Amen. Laten we nu de Bijbel voor ons openlicht bidden tot God. Heere God in de hemel, ons leven is helemaal voor u open en bekend. Er mag een enorme troost zijn dat er één is die alles ziet en alles weet van ons. Ja, we lezen het in de Bijbel. Alle dingen liggen naakt en geopend voor de ogen van u, met wie wij te doen hebben. En ook wat betreft de Bijbel, dan danken we u dat u die vanavond aan ons geeft. En daar wordt ook iets gezegd. Het woord van u is als een tweesnijdend zwaard. En het gaat dwars door onze gedachten en overwegingen van ons hart heen. Ook vanavond. Wat een machtig woord, Heere. Wij prijzen dat woord. Wij loven u daarom. Dat u met die Bijbelwoorden zoveel al gedaan hebt in de wereldgeschiedenis. Omdat we geloven, en misschien ook wel hebben gemerkt in ons eigen leven, dat het niet alleen woorden van vroeger zijn, maar dat er iets onder en in zit. Het woord. De verborgen en almachtige kracht van uw Heilige Geest, die over heel de wereld wordt uitgezonden, die heel de schepping doortrekt, Die klopt in mensenharten. Die ons nieuwe gedachten geeft. Die ons stilzet. Tegenhoudt, inspireert. Het licht aandoet. En zoveel meer. We danken u, Heere, Vader, Zoon en Heilige Geest, voor wie u wil zijn. Zoals u zich in de Bijbel aan ons bekend maakt en ook in de geschiedenis van ons eigen leven en van de wereld. We bidden u wil vanavond ook zo weer licht werpen op een stukje van ons levenspad. En ons onderwijzen. Neem ons als het ware bij de hand, heel persoonlijk, maar ook samen mogen wij de lof aan u zingen. Doe uw werk en mee, Heere. U hebt het ook beloofd, we kunnen erop aan. Geef iedereen de kracht voor wat we mogen doen en kunnen doen. U weet ook wat er in onze gedachten is. Wat we deze dag hebben meegemaakt, tegen elkaar gezegd, met elkaar gedeeld. Ook wat we van plan zijn voor de nieuwe week, wil daar licht op werpen, Heere. Opdat wij raad krijgen. Goede raad van u. Voor de tijd en voor de eeuwigheid. Dit vragen we u in Jezus naam en uit genade. Amen. Ik wil natuurlijk met jullie het Marcus evangelie lezen. Twee stukjes, eentje uit het begin en eentje uit het einde. Dat wil zeggen Marcus 1 en Marcus 16. Eerst Marcus 1 vanaf vers 6 tot en met 15. De Nieuwe Testamenticus van Brugge noemt het Marcus evangelie het evangelie volgens Petrus. Dus dat het de prediking van Petrus zou weergeven. Dat is een thema uit de kerkelijke traditie. En Ida Gerard noemt het een tijding van vreugde. We lezen uit dat evangelie hoofdstuk 1 vers 6 tot en met 15. En dan 16 vers 15 tot en met 20, het slothoofdstuk. En in Marcus 1 vanaf vers 6 lezen wij Gods woord bij monden van de evangelist. En Johannes was gekleed in kameelhaar en had een leren gordel om zijn middel. En hij at sprinkhanen en wilde honing. En hij predikte. En zei, na mij komt hij die sterker is dan ik, bij wie ik het niet waard ben neer te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken. Ik heb u wel gedoopt met water, maar hij zal u dopen met de Heilige Geest. En het gebeurde in die dagen dat Jezus kwam van Nazareth in Galilea en door Johannes werd gedoopt in de Jordaan. En meteen, toen hij uit het water opkwam, zag hij de hemelen scheuren en de geest als een duif op zich neerdalen. En er kwam een stem uit de hemelen, u bent mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. En meteen dreef de geest hem uit, de woestijn in. En hij was daar in de woestijn 40 dagen en werd verzocht door de Satan. En hij was bij de wilde dieren. En de engelen dienden hem. En nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus naar Galilea en predikte het evangelie van het koninkrijk van God. En hij zei, de tijd is vervuld en het koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeer u en geloof het evangelie. Lees verder, 16, 15, en volgende, het hoofdstuk over de opstanding. Wat wel opmerkelijk trouwens is, is dat daar een nieuwe openbaring van Jezus nodig was, blijkbaar aan de discipelen, voordat ze erop uitgestuurd werden, want hun hart was verhard door ongeloof. Dat kan ook bij ons zo zijn, hè, dat wij... Ja, ook al zijn we gelovig of kerkmens, dat wij toch gesloten zijn, dan is het des te bijzonderder wat er dan volgt. Marcus 16 vanaf vers 15. En hij zei tegen hen, ga heen in heel de wereld, predik het evangelie aan alle schepselen. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen zij demonen uitdrijven. In vreemde talen zullen zij spreken, slangen zullen zij oppakken, en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden. Op zieken zullen zij de handen leggen, en zij zullen gezond worden. De Heere dan is, nadat hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel en heeft zich gezet aan de rechterhand van God. Maar zij gingen overal heen om te prediken, en de Heere werkte mee en bevestigde het woord door de tekenen die erop volgden. Amen. Tekst voor de preek kunt u en jij vinden in Markus 1 vers 15. Dat lezen we nog een keer, Markus 1 vers 15. En daar staat, en hij zei, de tijd is vervuld en het koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeer u en geloof het evangelie. En woorden van dezelfde strekking in Markus 16 vers 15 en 16. Daar komen we straks in de preek op terug. Het thema van de preek is, kom allemaal naar mij of preek het evangelie aan alle schepselen. Voordat we daarbij stilstaan, gaan we zingen over dat komen tot Jezus, naar Jezus toe, uit gezang 555. Laat de kinderen tot mij komen, zegt de Heer Jezus, en we zingen daar de twee coupletten van. Hij zei, de tijd is vervuld en het koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeer u en geloof het evangelie. In Markus 16, vers 15, 16 lezen wij, en hij zei tegen hen, ga heen in heel de wereld, predik het evangelie aan alle schepselen. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. Veroordeeld. Het thema is, kom allemaal naar mij. Gemeente, hoe ziet dat er nou uit als Jezus dat zegt? Kom allemaal naar mij. Wat is dat? Hoe ziet dat eruit? Zie je dan een groepje mensen bij elkaar zitten, zomaar ergens, in een kamer, of zie je mensen bij elkaar lopen, zie je Jezus ergens staan en zie je dan misschien kinderen naar hem gebracht worden, zoals die bekende tekst zegt, eens brachten de moeders de kinderen naar Jezus. Ja, je kan er van alles eigenlijk bij denken, hè. Maar dat is toch wel de boodschap die uit de Bijbel komt, hè? Kom. Kom is de samenvatting van heel de Bijbel eigenlijk. Als je het zo bekijkt. Vindt u niet? Kijk eens bijvoorbeeld aan het eind van de Bijbel in de Openbaring van Johannes. En laat wie dorst heeft, komen. En laat wie wil, lenen. Zie je het voor je? Pak het aan. Wat hij je geeft. Hij is er voor jou. Hij roept jou, kom. Vanmorgen was het natuurlijk. En eigenlijk is het altijd. Die uitgestoken armen. Als iemand jou een berichtje doet, kom je via de app. Kom je dan? Of niet? Waarom wel, waarom niet? Nee, kan nu niet. En dat is dan, ja, soms denk je, ja, zal ik wel komen? Niet. Het hangt er een beetje vanaf wat er georganiseerd wordt. Kom je naar een feestje? Kom je naar een film kijken? Of gaan we iets doen? Kom. Kom je naar school? Kom je naar je werk? Kom, zei je moeder, vroeger misschien al wat tegen je. Kom, zei je vader. Kom op. Hoe vaak is dat niet tegen ons gezegd? En soms wil je ergens komen en binnenlopen en dan kan het niet, want de deur zit op slot. Tijd is om. Je bent te vaak geweest. Mag ik wel komen? Nou, en dit mogen we eigenlijk altijd herhalen aan elkaar. Dat wij bij de Heere altijd mogen komen. Want hij roept ons. En dat klinkt zo overbekend, maar er zit iets in van een enorm welkom. Eigenlijk is ook heel de Bijbel zo'n komboek. Het ligt vertaald in zoveel talen. Het heeft al zo'n lange geschiedenis. Er zijn al zoveel kerken doorgebouwd. Er zijn al zoveel gezinnen. Ook bij u, denk ik wel, waar de Bijbel gelezen wordt. En waar je dan natuurlijk voelt ergens en weet dat God daarachter zit. Hè? Dus dat het niet alleen dat boek is. Want soms laat je dat boek tijdelijk dicht. Je hebt geen tijd om te lezen. Of je hoofd staat er niet naar. Maar ergens weet je, het zit erin. Kom. Dat thema van de preek heb ik eigenlijk uit Jesaja 45, waar de Heere zegt, wend u naar mij toe en word behouden, o alle einden der aarde. Want ik ben God en niemand meer. Die beeldhouwer van dat beeld in Rio de Janeiro, het Jezusbeeld, heeft het natuurlijk ook goed begrepen. Zie hem? Zie hem staan? Zie hem hangen aan het kruis? Zijn armen wijd, wat is dat aan het kruis erg, hè? Maar zelfs dan, als hij aan het kruis hangt, dan hangen natuurlijk aan weerskanten twee andere kruiselingen. De een vloekt, maar die middelste vloekt niet. Die zegt, kom. En dan is er een moordenaar. En die zegt, denk aan mij als u in uw koninkrijk gekomen zult zijn. Dus hij voelt dat Jezus ook ergens naartoe gaat. En hij wil met Jezus mee. En wat zegt Jezus dan? Vandaag nog zul jij met mij, moordenaar, die berouw heeft, die wil breken met zijn oude leven, in het paradijs zijn. Paradijs. Wat God ooit zo mooi gemaakt had, komt weer terug. Eerst had God daar gezegd na de zondeval, ga weg. Ga de wereld in. Het gaat niet langer zo. Het is niet meer het paradijs wat het was. Een engel met een vurig zwaard staat daar in boek Genesis, om de toegang tot de boom van het leven te bewaken. De mens is sterfelijk geworden. Dat is de wereld waar wij in leven. Niet een andere wereld. In die wereld komt het evangelie. Hoe ziet dat er dan uit? Nou, gemeente, er was een keer een dominee die leerde ons de vraag stellen, lees ik nou de Bijbel alsof ik hem voor het eerst lees? Vaak hebben wij bij alles een beeld. Ik vroeg, hoe ziet dat eruit tot Jezus komen? En dan kun je denken aan een kerk, en daar heb je dan een beeld bij. Je kunt denken aan een gezin, en daar heb je dan een beeld bij. Je hebt een bepaald gevoel bij dat Bijbellezen, een bepaald gevoel bij een kerkdienst. Maar die kerk, moeten we niet vergeten, die is na het evangelie gekomen. En die kerk, dat is niet meer, maar ook niet minder, dan een hulpmiddel, een verzamelplek, om dit evangelie te openen. Maar wat nou zo mooi is, we mogen ongeacht wat we in de kerk hebben meegemaakt en ongeacht wat we in ons leven hebben meegemaakt, elke keer weer ja, die boodschap lezen en dan de nieuwe week weer in en dan daarmee aan het werk gaan. Daarmee ook vanuit het geloof leren te leven. Dat is ook zo met het Markus-evangelie. Ik zei al, er zijn uitleggers die zeggen dat daarmee de prediking van Petrus beschreven. Nou, dat zou kunnen. Maar in ieder geval is het het evangelie naar de beschrijving van Markus. En het is heel simpel. Eenvoudig is het Markus-evangelie. Het wordt vaak in evangelisatie gebruikt, het Johannes-evangelie of het Markus-evangelie als inkomer in de Bijbel. En toch staat alles erin. Het is korter dan Johannes, 19 hoofdstukken. Lucas, 24 hoofdstukken. Matthäus, 28 hoofdstukken. Markus, maar 16 hoofdstukken. Maar het is heel, heel puntig, het is heel mooi, eenvoudig en duidelijk. Wat we vanavond willen doen is die roepstem van dat kom naar mij beter beluisteren. Het is vertaald in onze taal. En het is een begin. En zo lees je aan het begin, wij hebben het niet vanaf vers 1 gelezen. Het begin van het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. Dan gaat het om dat het zo allemaal en daar allemaal mee begonnen is. En waar is het nou mee begonnen? Ik vat even wat dingen samen uit ons hoofdstuk voordat we naar de tekst gaan. Het is begonnen met een stem in de woestijn. En nou, zie je dat beeld misschien voor je, en u kent dat ook wel, die Johannes de Doper, hè, in de woestijn. Maar dan moeten we een beetje dieper luisteren, want het was natuurlijk niet allemaal woestijn daar om de Jordaan heen. Er waren ook stukken steppen met meer begroeiing. En er waren misschien stukken gras, vruchtbare en minder vruchtbare stukken daar in Israël. En er waren inderdaad ook dorre stukken grond en woestijn daarbij die rivier de Jordaan. Ik ben nooit in Israël geweest, u misschien wel. De mensen die bij de Jordaan geweest zijn weten beter, denk ik, waar ik over praat. Maar opmerkelijk is in ieder geval wel dat hij juist bij de Jordaan staat en in een verlaten gebied. En eigenlijk stelt dat al de vraag, komt God ook in verlaten gebieden, waar geen kerk is? Waar geen synagoge staat, waar geen tempel staat, niet bij Jeruzalem, niet in het centrum, ja, daar komt hij. Juist daar. Met een hele aparte man, met, jullie hebben het gezien, hè? Hij had een mantel van kameelhaar aan. Ik heb een mooie toga aan, of mooi, maar in ieder geval netjes. Maar die kamelenharen mantel, ja, dat is eigenlijk een teken van een profeet. Zoals Elia. Anders, die kleden zich anders, die zag er apart uit. Wat ook apart is, hij eet wilde honing, dus niet uit een potje, maar gewoon zo uit de natuur, raten. En sprinkhanen. Wie gaat dat nu doen? Hij eet geen vlees, hij eet geen brood en geen melk. Sprinkhanen. Wilde honing en dan heeft hij waarschijnlijk nog water gedronken. Dat was alles. Aparte figuur, hè, die Johannes de Doper. Ik denk wel eens dat hij wel een beetje op ons kan lijken. Of dat jij misschien op een Johannes de Doper kan lijken. Ik bedoel dit. Vertellen over Jezus. Dat was wat hij moest doen. Wijzen naar Jezus. Johannes de Doper staat bijvoorbeeld, ga ik even een sprongetje maken en dan kom ik straks bij de tekst terug. In Duitsland is een Isenheimer altaar. En ik heb me laten vertellen dat Isenheimer altaar vroeger werd opgesteld bij zieke mensen. En op dat Isenheimer altaar zie je dan Jezus aan het kruis hangen. Met een heel, ja, mishandeld lichaam. Dat was natuurlijk ook echt zo. En dan zie je Johannes de Doper ernaast staan met een hele lange vinger. En die wijst naar Jezus. En ik heb gehoord, gemeente, en gelezen, dat daar mensen waren die zo ziek waren. En die bleven maar kijken naar dat schilderij. Daar hangt Jezus. Hij lijdt, ik lijd ook. Hij is ook ziek geweest, ik ben ook ziek. Daar staat iemand naar hem te kijken, ik kijk ook naar hem. Dus we hebben wel eens gehad met de Bijbelverhaal. Ik moet altijd maar aan Jezus denken. Zo bijzonder is die. Nou, en eigenlijk allemaal mensen die wijzen naar hem. Die schilder van dat altaar, het schilderij van dat altaarstuk, heeft aan Jezus gedacht toen hij dat schilderij maakte. Johannes heeft aan Jezus gedacht. Wij denken aan Jezus. Dit hele hoofdstuk, Markus 1, gaat daar ook over. De boodschap van Jezus. De stem. Johannes wordt ergens anders ook genoemd de ceremoniemeester. De vriend van de bruidegom. Die wil graag dat het feest komt. Dat Jezus en de gelovigen bij elkaar komen. Dat ze luisteren. En dat ook mensen die nu nog niet luisteren geloven in zijn roepstem. Dus eigenlijk een voorbereiding dat je tot geloof in Jezus komt. Dat het kan best zijn dat je vanavond in de kerk zit en dat je zegt, soms weet ik helemaal niet wat ik met Jezus moet. Dan zou je eigenlijk ook zo kunnen zeggen, als hij zegt kom tot mij, dat je erover mag nadenken wat hij voor je betekent. Dat als je de Bijbel leest, dat je dan vraagt wie is Jezus voor mij? En dat je dan die mensen die om hem heen stonden en die over hem geschreven hebben, alle evangelisten, Johannes de Doper, de profeten, Mozes, dat je die allemaal ziet als mensen die allemaal stukjes over hem vertellen. En dat jij dan daarbij mag gaan staan en dat u dan mee mag getuigen. Want dat is wat in de Bijbel gebeurt. 4 vensters op Jezus en hier Marcus is een van die vensters en in Marcus zien we dan Johannes de Doper. Hij eet niet alleen dat bijzondere eten, maar hij predikt ook en hij doopt. Hij brengt mensen bij Jezus. Morgen in Veen was er een doopdienst. Natuurlijk weten wij dat die doop zelf die kinderen niet redt, maar wij doen dit allemaal om die kinderen bij Jezus te brengen. Daarom dat lied wat we gezongen hebben, laat de kinderen tot mij komen. En toen zei ik tegen die kinderen, of tegen, ja, ook de kinderen en ook de ouders, wat is er nou eigenlijk gebeurd vanmorgen? Wat heb je gezien? Nou, heel simpel. Er zijn doopvragen gesteld. En voordat ze dat deden, vroeg ik aan die ouders, wil je gaan staan? En ze gaan staan. Wil je ja zeggen? En ze zeggen ja. Wil je kind laten dopen? En ze zeggen ja en ze komen dichtbij. En dan wordt het kind gedoopt. En dan zingen we, dat is Heere zegen op uw daal. En dan krijgen sommigen de tranen in de ogen. Wat gebeurt hier? Elke keer gebeurt er iets. Allemaal stukjes. Dat is een kostbaar geheim, hè? Je kan gewoon rustig, nadenkend, biddend om de Heilige Geest, kun je dit tot je laten komen. Dat jij komt, dat je dichtbij komt, dat je met hem praat. Dat denk ik wel eens een preek ook, die heeft nog niet zijn doel bereikt als die alleen gehouden is. Maar een preek is eigenlijk een gesprek. Wij kregen vroeger predikkunde als dominees en dat heet homiletiek. Maar homiletiek, daar zit een werkwoord in, dat betekent praten met elkaar. Dat komt uit de Emmausgangers. Jezus praatte, daar staat homilijn in Lucas 24. Hij praat met ze, en dan neemt hij ze mee. En dan zeggen ze, was ons hart niet brandende in ons? Dus dat gesprek heeft tot een brandend hart geleid. Heb je dat wel eens gehad? Net zo'n brandend hart als van Johannes de Doper en van Maria. En van, dat het je gewoon raakt. Dat het je wat doet. Je gaat het begrijpen. En het raakt je. En je kunt er iets mee. Je komt in beweging. Hoe was dat bij Johannes de Doper? Het had hem ook geraakt. Dat staat hier niet, maar in andere evangeliën. Toen de moeder van Johannes de Doper, Elisabeth, binnenkwam. En de moeder van Jezus ontmoette, Maria. Wat deed Johannes de Doper toen? Dat weten de jongens en meisjes wel misschien. Hè? Die kleine baby die maakte een sprong in de buik van zijn moeder. Dat was natuurlijk God aan het werk. Hoe kan dat? Hoe kan die herkenning daar zijn? Gemeente, wat een geheim, wat een wonder. Zo had God gewerkt in Johannes de Doper. Johannes de Doper kon eigenlijk helemaal niet geboren worden, want zijn ouders waren veel te oud. Maar het was toch gebeurd. En Jezus, dat kon eigenlijk helemaal niet zonder Jozef, en het was toch gebeurd. En nou staat hij hier, en nou staat hij daar te roepen. En stem staat er in Marcus 1 vers 3 van 1, die roept in de woestijn. Wat ook opvalt bij dat komen, waar heeft dat komen nou mee te maken? Waar heeft het nou mee te maken dat je getrokken wordt? Nou, dat zegt Johannes de Doper, even in vers 7 lezen. Na mij komt hij die sterker is dan ik. Bij wie ik het niet waard ben neer te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken. Gemeente, het geheim van de boodschap van het woord is de kracht van God, de alles overtreffende macht van Jezus. De sterkere. Een gevaar van een kerk kan zijn, of van een gelovige, dat je tussen God en de mensen in gaat staan. Dat je bijvoorbeeld iemand wil dwingen om te geloven. Of wil pushen of onder druk wil zetten. Dat je tegen elkaar zegt, joh, je moet ook naar de kerk gaan. En dan zeg je nog een keer, eigenlijk moet je eens naar de kerk gaan. En je moet dus wat meer uit de Bijbel lezen. En je moet net zo doen als wij, want wij hebben iets heel moois en dat is het geloof. Maar, wat staat er in de Bijbel? Niet dat je dat niet mag zeggen, hè? Tuurlijk mag je uitnodigen. Maar het staat in de Bijbel, niet door kracht en niet door geweld, maar door mijn geest. En hier staat de sterkere. Johannes zegt eigenlijk, ik ben niet zo sterk. Johannes was niet apart sterk of zo. Was een gewoon mens, net als wij. Was wel op een bijzondere manier, onder bijzondere omstandigheden geboren. Maar hij beleidt hier heel erg dat God de macht heeft. En dat is heel, heel fijn, heel bescheiden is dat, hè? Als je dat kunt zeggen. God is sterker dan ik. Ik ga jou niet tot geloof brengen. Dat voel ik als dominee ook en dat voelen we als kerk als het goed is ook. Wij brengen niemand het geloof. Wij kunnen iemand wel tot het geloof brengen, in de richting van het geloof stimuleren, uitnodigen. En daar kun je zelf ook veel aan doen. En je kan zelf ook je best doen om te zoeken. Maar de sterkere doet het. Ik las een keer een prekenserie over Simpson en die heet De Sterke en de Sterkste. Simpson, wat was hij enorm sterk. Hij kon zware poorten beuren en hij kon boeien verbreken. Hoe kon hij dat? Dan komt er een vrouw en die knipt zijn haren af en is hij al zijn kracht kwijt. Slappe Simpson. Maar God was sterk. En aan het eind van zijn leven vraagt hij aan God, ik ben zo afhankelijk, geef mij nog één keer kracht. En dan staat er in de Hebreeënbrief, door het geloof heeft Simpson dat gedaan, in de sterke God. En hier zegt Johannes de Doper, na mij komt de sterkere. En eigenlijk mogen wij dat ook zeggen. Als nou deze dienst voorbij is, hè? Als jouw Bijbelgedeelte voorbij is, dan gaat God door. Want ik kan mijn best hebben gedaan. En u ook. Maar we zijn afhankelijk van de sterkere. Johannes zegt, ik ben nog niet eens waard. Hij is zo groot, zo machtig, dat ik bij hem neerbuk en de riemen van zijn sandalen losmaak. Dus Jezus had gewoon sandalen aan. En die zag er ook gewoon uit. Maar Johannes de Doper voelde dat de Heilige Geest in Jezus woonde. En dat hij zo machtig was, dat hij mensen tot geloof kon brengen. Hij zegt, heb u wel gedoopt met water, maar na mij komt iemand die met de Heilige Geest doopt. Zou je dat ook, ja, heb je daar ook een gevoel voor? Dat je niet alleen met water gedoopt moet worden. Dat kunnen we nog begrijpen, die waterdoop. Maar de doop met de Heilige Geest, daar gaat het uiteindelijk om. Heb je dat door? Hebt u dat geleerd? Woont de Heilige Geest in u? Ja, leeft die in je hart? Ben je gedoopt met de Heilige Geest? Wat is gedoopt met de Heilige Geest? Wat is dat? Nou, het Griekse werkwoord dopen, wat er in vers 8 staat, daarvan zeggen sommige mensen dat ze afwassen, de zonde afwassen, dat is ook wel een beetje zo, maar daar ligt hier niet de nadruk op. De nadruk is onderdompelen. Bijvoorbeeld een schip, wat eerst op de werf ligt en daarna in het water rolt. Dan kun je eigenlijk zeggen, vanuit het Grieks wordt die tekst ook wel eens gebruikt, dat schip wordt gedoopt. Of vroeger een soldaat die in het leger ging, en dan moesten ze over de grond kruipen, onder versperringen door. Ik heb het zelf nooit meegemaakt, maar dat heb ik me dan laten vertellen. En dat er dan geschoten werd op hen. Nou, op hen, over hen heen. En dat werd genoemd de vuurdoop. Of jij hebt misschien wel eens gemerkt, je moest naar iets waar je heel erg tegenop zag. Je dacht, ik wil eigenlijk niet en ik durf niet. Dat is de vuurdoop. Je durft het niet. Die operatie. Datgene waar je bang voor bent. Die uitdaging op je werk waar je al zo lang tegenaan loopt. Of op school. Of iets te zeggen wat je al lang op je hart hebt, maar je durft het niet. Je merkt dat ook wel eens bij mensen die door God getrokken worden om tot geloof te komen. Hoeveel weerstand er kan zitten. Je kunt voelen dat er een andere kracht aan je trekt. Er staat er heel mooi in ons hoofdstuk, niet van je moet gedoopt worden met de Heilige Geest, maar hij zal je dopen met de Heilige Geest. Met andere woorden, als je komt in de invloedssfeer van God en je stelt je daar open voor en je vraagt daarna, dan zul je dat ontvangen. Dan zal dat gebeuren. Johannes zegt, dat kan ik niet, maar dat zal hij doen. En dat zie je ook in vers 2, hè? Mijn engel die voor u uit uw weg gereed zal maken. Geloven wij dit wel, gemeente? Want dat is een enorme ontspanning. En wat is dan wat er geloofd moet worden? Dat God dit doet. Dat hij werkt, ook vandaag. Dat hij het kan. Ik zeg het even op Psalm 68. En wil. En zal. Wij hebben wel eens dingen die zeggen, dat kan ik, maar we kunnen het niet. Dat wil ik, en later willen we het toch niet. Dat zal ik doen, maar je doet het niet. Dat is omdat wij zwak zijn, bang zijn of onwillig zijn. Maar bij God is het, hij kan het, hij wil het en hij zal het ook doen. Als je hem vraagt. Hij dwingt je niet om te komen. Hij nodigt je. En als hij je nodigt en je komt, dan doet hij het. Hij doet het ook met zijn zoon. We lezen het, hè. Jezus komt, hè, vanaf vers 9, van Nazareth in Galilea en wordt gedoopt door Johannes in de Jordaan. Dan gaat de hemel open en scheurt de hemel open. Dat kan alleen God, hè. Er was een keer iemand, die was in een moeilijke situatie. En dat was in het boek van Nacht und Nebel. Van Floris Bakels. In de oorlog. Hij werd gearresteerd op een dag, slechte dag van zijn leven. En hij reed met een politiebus, met ik geloof SD'ers erin, langs de kerk in Pijnakker. En toen zag hij opeens, beschrijft hij in dat boek, boven die toren een licht. En toen hoorde hij een stem, ik ben bij je. En daarna kwam de hele moeilijke tijd in zijn leven. Maar dat hele boek Nacht und Nebel gaat erover dat God bij hem was in die moeilijke omstandigheden. En nou, dat is al jaren geleden, maar zo'n boek kun jij misschien ook wel schrijven, of niet? Is God ook bij jou? Ja, merk je dat? Dat hij bij je is, dat hij je leidt, dat hij je raad geeft, dat hij je bemoedigt, dat hij je corrigeert, dat hij je stilzet, dat hij je vult, dat hij je aanraakt als je een psalm zingt of een lied zingt, dat hij bij je is als je bidt. Merk je dat? Geloof je dat? Nou zegt u, de ene keer merk ik het meer, de andere keer merk ik het minder. Ja, dat heb ik ook. Maar daar is die belofte niet van afhankelijk, want de hemel gaat hier open, die wordt open gescheurd, staat er. He? Vers 10. Hij zag de hemel scheuren. Scheuren, hoe moet ik me dat dan voorstellen? Nou, dat er iets gebeurt wat helemaal niet kan. Die Floris Bakels, die reed daar, maar die had niet zelf een bandje aangezet of zo, of een cd, want die waren er nog niet. En daar had hij toen ook geen tijd voor. Maar er gebeurde iets wat niet kon, en toch gebeurde. God sprak tot hem. Heb ik al heel vaak gehoord van mensen dat ze zeiden, ik heb God gezocht en hij was er in mijn leven. Hij heeft gezegd, ik zal bij je zijn, wat hij ook tegen Mozes zei. Mozes zei, ik kan het niet. En God zegt, uit de brandende braamstruik die niet verbrandt, Mozes, Mozes, ik zal je sturen en je zult het doen. En hij heeft het gedaan, in Gods kracht. Ik zal met je zijn, dat is Gods naam. En dan komt er een grote adelaar aan vliegen. Oh nee, dat staat er niet. Dat hadden de Duitsers, hè? De adelaar, dat was het teken van het duizendjarig rijk. Nou, de duizendjarig rijk is voorbij. Wat komt er voor vogel? Een duif. Mooi, hè, de duif. De duif, de vredesduif, de offerduif wordt ook wel gezegd. Toen Jezus de tempel in werd gebracht, moesten Jozef en Maria twee duiven offeren. Jezus is het offer. En hij is zo zacht en zo vreedzaam als een duif. De duif is de boodschappervogel en de vogel van de vrede. In de gestalte van een duif. Het is niet letterlijk een duif, maar dat staat in vers 10. Als een duif op zich neerdalen. Zie je dat schilderij als het ware? Goeie, nou, het is geen schilderij. De evangelisten waren erbij en ze hebben het gezien. Zag jij het ook toen Jezus gedoopt werd? Er kwam een duif naar beneden vliegen. Dat was symbool, een beeld van de Heilige Geest. En een stem uit de hemelen. U bent mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Soms zien mensen een beeld en soms hoor je een stem. Soms zie je niks en hoor je iets en soms zie je iets en hoor je niks. Maar hier is het allebei. De geest drijft hem, staat er dan, een lievelingswoord van Marcus, dat hebben we twee keer gelezen in vers 10 en vers 12, meteen uit. Er is heel veel actie in het evangelie, er is heel veel kracht, omdat God erbij is. En dan komt er een tegenkracht bij het komen. Nou, de tekst. Als Jezus daar in de woestijn is en verzocht wordt door de duivel, dan gebeurt er daarna opeens heel veel. Johannes wordt overgeleverd. De boodschapper treedt terug, moet in de gevangenis, zal daar gedood worden. We weten dat Johannes is onthoofd. En dan komt, als Johannes terugtreedt, Jezus naar voren. En dan predikt hij het evangelie van het koninkrijk van God. En dan zegt hij, de tijd is vervuld, het koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeer u en geloof het evangelie. Gemeente, er is ook zo'n mooie uitdrukking. Dan wil ik nog even bij de tekst bij vers 15 op attent maken. Die uitdrukking, de tijd is vervuld. Dus dit evangelie heeft iets tijdloos, hè? Wij leven nu in 2024 alweer. Maar dit is natuurlijk al duizenden jaren geleden geschreven. En waarom wordt er dan gezegd, de tijd is vervuld? Nou, er is een andere tijd dan de geschiedenistijd alleen. Ik bedoel, je zou kunnen zeggen, nou, wanneer was dat ongeveer? Nou, in de eerste jaren na de geboorte van Christus. Maar dat is niet het enige wat er bedoeld wordt. Dat is de chronologische tijd. Maar hier gaat het over kairos, het staat er in het Grieks, dat betekent de beslistijd, de tijd van Gods welbehagen, de tijd van het plan van God. Eigenlijk kun je dat zeggen, vandaag is die tijd vervuld. Vervuld, dat betekent, God vult de tijd met zijn woord. En hij komt dichtbij, hè, want er staat niet alleen tijd, maar er staat ook ruimte. Het koninkrijk van God, staat er in vers 15, is als ruimte nabijgekomen. Dus de tijd wordt gevuld en de ruimte wordt gevuld. Ken je dat? Nou, ik noem even een voorbeeld. Dat zijn vooral met liefdesontmoetingen en ontmoetingen met God, dat je de tijd even vergeet. Misschien eerst even in het dagelijks leven. Je hebt een goede vriend of vriendin, of een gezellig bezoek, en de tijd vliegt. Je hebt helemaal niet door hoe laat het is. En je zegt, is het al zo laat? Moeten we nu al stoppen? Dus je bent even in een andere wereld geweest. Het is wel de gewone wereld, maar het is de wereld van de liefde en de nabijheid. En je bent graag bij je vrienden, je vriendinnen. Als je verliefd bent en jouw geliefde, dat is geen straf om daar langer bij te zijn. En je vindt het eigenlijk jammer als het weer voorbij is. Dus dan komt er iets bijzonders in de tijd. En dat is ook wat hier bedoeld wordt. Met een andere uitdrukking uit de Bijbel, dat is het heden van de genade. Dat is vandaag. Kijk, wij mogen het gerust zo zien en we moeten het denk ik ook zo zien. Als we Gods woord horen, dan komt de eeuwigheid in de tijd en dan moeten we vandaag over beslissen hoe we daarmee omgaan. Wij kunnen natuurlijk zeggen, nou ik heb voor de komende week nog dit gepland en dat. En we hopen dat dat zal gebeuren, maar je weet niet of het zal gebeuren. Maar je weet wel, vandaag leef ik en nu hoor ik het woord. En als ik nu hem geloof, dan hoor ik bij hem. En hij is de eeuwige God. Dus dan, ja, wie gelooft zal eeuwig leven. Dit is het eeuwige leven dat we God kennen. Dan staat de tijd toch een beetje stil, of niet? Dat verbindt ons ook met gelovigen van alle tijden en van alle plaatsen. Hè? Dan kun je zomaar hebben dat je een psalm zingt en dat het net lijkt of die psalmist die dit geschreven heeft precies voelt wat jij voelt. Of een bijbeltekst dat u zegt, waarom moet ik dat nou vandaag horen? Dit had ik niet gepland en toch gebeurt het. Ik kom het zo vaak tegen in de gemeente. Dominee, het stond in het dagboekje net op die dag. Raar, hè? Ja, misschien raar, maar ook wel heel bijzonder. De tijd is vervuld. Gods woord komt tot je. Nu, vandaag. Bekeer u. Ik ga daar geen hele preek meer voor overhouden, daar hebben we geen tijd meer voor. Maar bekeer u, daar hebben we natuurlijk allerlei gedachten misschien wel bij. Maar we moeten even terug naar de oorspronkelijke betekenis van het Grieks. Bekeren is omdraaien en nadenken. Twee dingen. Eerste beweging, je staat met de rug naar God toe en je wordt omgedraaid. Ik noem even een voorbeeld uit Petrus' brief. Daar zegt Petrus: u was als dwalende schapen. U ging alle kanten op. Hij bedoelt mensen. Maar nu bent u bekeerd tot de herder van uw ziel. 1 Petrus. U was als dwalende schapen, maar nu bent u bekeerd. Je hoorde hem eerst niet, maar nu hoor je hem wel. Eerst was je doof, maar nu hoor je. Eerst was je blind, maar nu zie je. Dat is bekering. Dat je oog krijgt voor God. Nou staat het hier in de actieve vorm. Bekeer u. Keer je naar God. Kom tot mij. Dat is precies hetzelfde als wat we in Markus 16 lezen, maar dan naar buiten toe. In de evangelieprediking in de wereld. Predik het evangelie in heel de wereld aan alle schepselen. Ga heen in heel de wereld en predik het evangelie aan alle schepselen. Even een paar voorbeelden daarbij wat die bekering kan zijn. Zo, het laatste stuk van de preek. Ik las een keer in een boekje over Jezus van Antonie Vos. Over de treinkaping bij de Punt. En dat hij toen op zijn werk was en dat er een discussie was over hoe je daarmee om moest gaan. Met Molukkers en Nederlanders en allerlei mensen die daar toen een rol in speelden. En toen werd er ook over de politiek gepraat. En de ene, die was een atheïst en die had er een bepaalde hele harde mening over. En de andere die zei, ja, ik ben wel moslim, maar ik vind wel dat ze doodgeschoten moeten worden. En een ander die zei, daar moet er maar eens een oorlog van komen, want dat gaat zo niet. En zo werden de grootste dingen erbij gehaald. Maar toen had deze schrijver van dit boek gevraagd, maar hoe zou Jezus hiermee omgaan? En dat kun je eigenlijk plakken op allerlei situaties. En we kennen dat wel, WWJD van vroeger. What would Jesus do? Wat zou het evangelie zeggen van deze situatie? Niet, wat heb ik in de krant gelezen, of van welke politieke partij ben ik, of wat vind ik ervan, of wat zegt mijn emotie? Nee, bekeren is dat je vraagt, wat zegt het woord van God en wat zegt Jezus? Om daarover te gaan nadenken en daarbij stil te staan. Dat betekent ook dat je dan soms slechte gedachten, of eigenlijk altijd slechte gedachten, moet loslaten. Bekeren is dus breken met het kwade en kiezen voor het goede. Ik zei, het is omkeren, het is ook tot andere gedachten komen. Bekeert u. Maar het is vooral naar God luisteren, naar Gods woord luisteren. En zo de invloed daarvan ondergaan. Want er zijn ook mensen die hebben daar verhalen bij. En ik heb dat al jaren gehoord. Als God de mens bekeert, dan gebeurt er dit en dan gebeurt er dat en dan gebeurt er dat. En dat kun je zeker wel zeggen vanuit de Bijbel. Maar je kunt dat niet precies uitstippelen hoe dat voor iedereen moet. Moet je maar eens verhalen horen hoe mensen tot geloof komen. Langs zo verschillende wegen. Maar het punt is niet langs welke weg, maar waar kom je uit? Want wat is het doel? Geloof het evangelie. Ik begon de preek met, hoe ziet dat eruit? Dat ziet er zo uit dat mensen vertrouwen krijgen dat ze dichterbij durven komen. Even een voorbeeld, stel dat iemand jou vraagt, kom, maar je vertrouwt die persoon niet, dan, ja, dan blijf je toch op een afstand staan. Geloven is hem vertrouwen. Dan zie ik daar Jezus staan. Waarom hebben die moeders, die vaders, die kinderen naar Jezus gebracht? Als ze hem niet vertrouwd hadden, hadden ze dat nooit gedaan. Want er staat zelfs bij dat hij hen aanraakte. Dat hij hen aan zou raken. Nou, wie laat je jouw kinderen aanraken? Alleen iemand met een liefdevolle aanraking. En wat lezen we dan? Dat Jezus die kinderen omarmt, vol liefde en zegent. En dan staat er in dat tweede couplet wat we zongen, en dat wij ook als een kind aan een kind gelijk naar hem toe gaan. Opdat hij ook ons zal omarmen en zegenen. En dat is precies wat je ziet als Jezus op aarde rondgaat. Dat is wat hij doet. Mensen die niet meer zonder hem kunnen roepen. Zondaren, tollenaren, roeren, maar ook gewone mensen, soldaten. Mensen van allerlei lagen van de samenleving. Dit evangelie, daar staat niet bij, dat Markus evangelie, als je dat als een evangelisatietraktaatje uitdeelt, ja, voor die niet en voor die niet. Predik het evangelie, hebben we gelezen, Markus 16, aan alle creaturen, aan alle schepselen. Mooi, hè? Ga heen in heel de wereld, kosmos staat er, en predik het evangelie, de goede boodschap van vergeving en nieuw leven aan alle schepselen. Even terug naar die kaping aan de punt, daar ging het dus niet meer over welke, of het nou Molukkers waren of Nederlanders. Natuurlijk moest er gezegd worden wat er goed en wat er fout was. Maar die persoon die ontdekte toen hoe makkelijk mensen in een hokje denken en dat Jezus daar zo mijlen ver bovenuit gaat. En daar gaan we straks van zingen met Psalm 22. Jaren geleden, laatste voorbeeld, waren wij in de Ahoy Hall in Rotterdam. Dat was een zendingsdag van de gereformeerde gemeente. En ik weet nog dat ik als jochie dacht, de kerk, dat is de kerk zoals ik die thuis ken. Met zulke kleren en zulke gewoontes. En toen zag ik daar mensen van andere rassen, die kwamen daar ook op dat podium staan. Lange Nederlandse mannen en hele kleine, donkere, bruine, zwarte mannen en vrouwen. Uit allerlei culturen. En toen gingen we zingen en toen zongen zij mee. In hun taal. En dan zie je dat Jezus voor heel de wereld is. En dat het evangelie overal doordringt. En dat die Bijbel vertaald wordt. En dat er dan gemeenten komen. En dan weet je hoe het eruit gaat zien. Dan komt dat in een huis en dan wordt daar een verandering gezien. En dan komt daar een kerk in Wilnis. En dan doet dat iets. En dan trek je dat zo dat je daar graag bij wil zijn. En dan ga je bidden naar de kerk en bidden naar huis. Zeg je, Heere, ik mocht bij u komen. En dan mag ik morgen ook komen. En dan mag ik heel mijn leven komen. En dan staat die deur van u open. Wat een wonder, Heere. Bij mij binnenlopen, zongen we. Hè? Binnenlopen, dat doe je als je thuis bent. Dat is toch een wonder. Wij met al onze zonden. En alle dingen die we elke keer weer ook in ons geloof, zijn we soms slap. Maar we mogen toch komen. En hij zegt, kom. Geloven is komen. En komen is geloven. En dan mogen we daarmee de wereld in. Om dat te vertellen aan alle mensen. Dat er redding is. Amen. Laten we daar op antwoorden met het zingen van Psalm 22. En daarvan zingen we dan 3 coupletten. Psalm 22 is eigenlijk wel een hele mooie psalm. Die gaat over het lijden van de Heer Jezus. Het bitter lijden voor onze zonden. Maar ook de opstanding. En ook eigenlijk Pinksteren zit er ook in. Alles zit erin. En we zingen daarvan vers 14. Eerlang, binnenkort. Gedenkt hier aan Gods evangelie, het wereld rond, mensen van over heel de wereld, haast, snel, wendt het zich, dat is bekering, tot God met hart en mond. En wat er verder volgt, in Psalm 22, 14, 15 en 16. Als we danken en bidden, dan wil ik ook de dankpunten en gebedspunten meenemen die ik hier aangedragen gekregen heb. Laten wij samen danken. Heer, wij danken u dat wij hier bij elkaar mogen zijn als gemeente van Wilnis, maar ook verbonden met uw wereldwijde kerk. Dat ene woord, we danken u dat u daar kracht mee doet. En dan is het wel heel verschillend in ons leven hoe dat dan landt. Wij leggen dat ook voor u neer. Hoe dat gaat, dat dat een zegen mag zijn. Dat wij ook ons zullen bekeren van de dingen die dat woord in de weg staan. Heer, dat er ook hindernissen zijn, dat is duidelijk. Uw zoon werd verzocht door de Satan en die duivel is er nog steeds. Hij wil ook ons aftrekken van uw woord en uw liefde en uw dienst. We hebben ook gezien als de evangelisten, de apostelen worden uitgezonden, dat het ook een heel gevecht is, een geestelijke strijd. De botsing met de afgoden, met de demonen, met de zwakheid van het lichaam, met ziekte. Heer, daar leven wij ook in. En we bidden u, wil ons daarin leiden, dat wij sterk zijn, geestelijk sterk, omdat wij bekeerd zijn door u, dat de Heilige Geest in ons woont, dat wij daarmee gedoopt zijn, dat hij ons doordrenkt om ons op u te richten, dat het bloed van Jezus over ons is, opdat wij daarmee de duivel kunnen weerstaan, dat wij onder zijn bloed zijn, dat hij gestort heeft aan het kruis toen hij wijd open armen had, heeft hij de schuld willen dragen. Hij is het lam van u, dat de zonde van de wereld wegneemt. We bidden u, wil mensen zo bij u brengen, dat ze ook met hun schuld en hun nood, met hun aanvechting en strijd mogen komen, ook als we in Wilnis wonen en daar last van hebben. Dat u ons dan tot u trekt met uw almachtige woord. Dat u ons hart dan vernieuwt, doordat wij merken dat wij bij u met dit alles terecht kunnen. Dat wij tot u mogen bidden, dat we net als die mensen van Psalm 22 biddende mogen komen. Wij danken u, Heer, voor al die zendelingen, profeten, evangelisten, ook voor die ene, Johannes de Doper, dat hij Israël en ons op u mag wijzen. De wegbereider, maak ook zo plaats in ons hart en leven voor de Heer Jezus. En als er plaats is gekomen, Heer, dat we dan daarin verder mogen groeien. Dat die kring van lezers rond uw woord, die gemeente, die samenkomt ook hier, in verenigingsverband, in kringverband, in kerkdienstverband, op het huisbezoek, bij evangelisatieactiviteiten, bij gebedswerk, daarin uw kracht mag ervaren. Dank u wel, Heer, voor de afgelopen week gehouden week van gebed, voor de eenheid onder de christenen. En de band met onze broeders en zusters wereldwijd, ook degenen die vervolgd worden om hun geloof. Heer, wilt u voor hen een schuilplaats zijn en zegen ook hun gebed voor ons. We mogen weten, Heer, dat uw gemeente breder is dan onze kerkdeuren, zo wordt hier verwoord. En zo is het ook. Uw koninkrijk, daarom mochten we vanavond horen, het koninkrijk is nabijgekomen, het is wereldwijd. We bidden u, Heer, voor moeilijke situaties van oorlog. Er werd ook nog een voorbeeld van genoemd in de prediking vroeger al en het is vandaag nog niet anders. Heer, strijd in de wereld. U hebt het ook voorzegd. Wilt u in die nood geven dat mensen tot u vluchten? Want zo alleen kan er echte vrede komen. Heer, ons is ook gevraagd te bidden persoonlijk samen voor Kenia. Als wij de gebedspunten van pastor Daniel uit Matare hebben meegekregen, dan denken we aan de studenten in Kenia. Ook al is de vakantieperiode voorbij, maar ze kunnen nog niet naar school, zijn niet in staat schoolgeld te betalen. Wilt u ze helpen? En we horen van een lange band van Wilnis naar daar. Wil ook de hulp die daardoor gegeven wordt zegenen. We denken aan de studenten van het Wilma Trainingsinstituut. Dat u uw zegen geeft over hun opleiding. En dat ze ook in dit nieuw begonnen jaar mogen groeien in hun kennis. Praktisch, maar ook geestelijk. Heer, we bidden voor de Redeemed Gospel Church in Matare. Voor de kerkleiding, voor alle activiteiten en programma's, dat dat tot zegen mag zijn voor de gemeente. en ook voor de mensen in de Sloppenwijk. Heer, wij danken u dat uw woord ook daar is. En we bidden u, wilt u het zegenen. Zegen de gaven die wij vandaag gegeven hebben. Zegen de woorden uit uw woord. Zowel van morgen, van de scholendienst, als van vanavond. Heer, we kunnen nog doorstuderen in uw woord. Wilt u geven dat we dat ook mogen doen in de nieuwe week? Stukjes lezen en die overdenken en herkauwen. Ook wat we nu hoorden. Ook wat we zongen. Heer, we bidden u, wilt u met ons zijn als we nog hard daartegenover staan. Als we ongelovig zijn. Heer, we hebben ook gelezen. Wie niet gelooft, wordt veroordeeld. Dat is ook een ernstige boodschap. Wilt u geven dat wij mogen komen tot Jezus. En dat wij alleen zo vrij blijven van het oordeel van u over onze zonden. Geef dan dat wij in zijn genade rusten. Dat wij ook alles aan hem vertellen. En zo, Heere, vrede vinden in ons hart. Want dan mogen we weten van zijn enorme liefde. Dat hij ook ons als zijn kind wil aannemen. Zo willen wij u vragen om uw zegen. Zo willen we u danken. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk. En de kracht en de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen. Wij willen tenslotte nog zingen, gemeente, uit Weerklank, Psalm 68, en daarvan het 8e en het 13e vers, ook in het verlengde van de gelezen Bijbelgedeeltes vanavond. Gelooft zij God met diepst ontzag? Wie zou die God niet met eerbied prijzen? Dat is de nodiging die daarin ook klinkt. En ook in vers 13, o koninkrijken, zing Gods lof. Psalm 68, 8 en 13. Gemeente, God wil ons moed en kracht geven, ook voor de nieuwe week. Wij mogen gaan onder zijn zegen. Laten wij onze harten tot hem verheffen en zijn zegen ontvangen en met ons dragen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, de gemeenschap met de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.